Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis elders deze dienst meebeleven. Vanavond zal dominee De Jong uit Nijkerk voorgaan. De bloemen van deze dag gingen met een groet en bemoediging naar Esther Sloot van de Hoef. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed. Ik noem nu Psalm 138 vers 4. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade ze u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond, gemeente, willen wij stilstaan bij de geschiedenis van koning Jozefat, die in grote nood gekomen was en die daardoor het volk oproept om in gebed voor het aangezicht van de Heere te komen, Vandaar dat wij nu ook deze dienst gaan vervolgen met het zingen van Psalm 143. Psalm 143, vers 1. O Heer, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren. En het negende vers. O Heer, mijn toevlucht. Hoor mijn klagen. Verlos mij uit des vijands lagen belegering. Het eerste en het negende vers uit Psalm 143. Gemeente en gemeenschap met de kerk van alle tijden, ook aan alle plaatsen, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit de bundel Op toonhoogte, lied 154, het eerste couplet. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Het eerste vers van lied 154. En in ieder belijde met mij in zijn, in haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente wil ons samen buigen voor de Heer en bidden om zijn over de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Grote, trouwe, almachtige Heere in de hemel, wat een geweldig, wat een machtig wonder. Te midden van de vele zorgen die er zijn, ook in onze tijd. Als wij letten op het wereldgebeuren, wat er allemaal gaande is in oorlogen en al die andere rampen die in de achterliggende tijden gebeurd zijn. Maar soms, Heer, kan het zo ook maar heel dichtbij zijn. In ons gezin, in ons familie, in ons persoonlijk leven, grote zorgen. Dat je soms niet weet waarheen en toch te midden van dat alles mag het klinken. Mag het gehoord worden. Mag het, zoals wij het zojuist samen deden, gezongen worden. Er is toekomst. Soms, Heere, als wij alleen maar kijken naar het hier en het nu, dan bekruipt de zorg je wel eens. Het ziet er hopeloos uit. Wat moet er van worden? Wat moet er van komen? Maar, Heere, als wij het weer mogen leren te zien op u, dan is er toekomst. Nee, niet door onze krachtsinspanningen, niet door ons hard werken, ijverig bezig zijn. Nee, in de allereerste plaats het machtig grote wonder wat u zelf gedaan hebt. Het fundament wat u, o God, gelegd hebt in en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarop, op dat door u gelegde fundament, wilt u uw kerk, uw gemeente bouwen. Wilt u ook ons, jongeren, ouderen, funderen, een vast fundament geven, en zal ook toekomst geven. Omdat er in u houvast, omdat er in u toekomst is. En Heere, wat is het dan een geweldig wonder, dat u daar zondag aan zondag ook blijk van wil geven. Door de gemeente, de jongeren, de ouderen samen te brengen, samen te roepen rondom uw woord. En om ze van daaruit toe te rusten en te wijzen op dat ene vaste fundament, ook te midden van alle zorg en vragen en moeiten die er in dit leven zijn. Heer, wilt u zo vanavond ook in ons midden zijn. In en door de kracht van uw Heilige Geest. Zoals u het eigenlijk ook toen u tot ons sprak aan het begin van deze dienst ook al gezegd hebt. Maar heren, dat is het wat wij mogen doen. Wij hoeven niets van onszelf aan te dragen. Zelfs in onze gebeden niet. Wij mogen pleiten op de vastheid van uw woord. Op wat u zelf gezegd. Op wat u zelf beloofd hebt. Zo mogen we het u vragen, heren. Wees in ons midden. Trek de rijen vanavond door hier in de kerk. Maar wil ook zijn bij die gemeenteleden die thuis met ons verbonden zijn. Omdat op dit moment kerkgang voor hen niet mogelijk is. U kent de situatie, u kent de omstandigheden. Heren, wil zo doortrekken als wij de Bijbel gaan opendoen. En de schriften mogen gaan lezen. Wil ons verlichten, ons verstand verlichten met uw Heilige Geest. Om het ook meer en meer te begrijpen en te verstaan wat u tot ons te zeggen hebt. Want Heer, u hebt het ook zelf beloofd en gezegd dat uw woord niet leeg zal weerkeren, maar dat het altijd iets zal doen. Wil dan zo vanavond ook werken, Heer, wij danken u. Dat u doorgaat met uw werk hier en op zoveel andere plaatsen in ons land en in heel deze wereld. Ja, ook daar waar het soms heel anders is. Waar mensen eigenlijk als gemeente niet eens bij elkaar kunnen of mogen komen. Nochtans wilt u ook in zulke omstandigheden doorgaan met uw werk. Want heren, uw wegen zijn onuitputtelijk. Waar wij soms denken dat de dingen doodlopen. Dat er geen uitzicht is of niet weten hoe we het verder moeten doen. Daar weet u uw wegen te vinden. Waardoor uw woord kan gaan. En harten van mensen van jong en oud mag raken. Heren, wil ons zo ook leiden vanavond in deze dienst. En dat ook wij meer en meer gebouwd mogen worden. Op dat door u zelf gelegde fundament. In dat alles wat voor u niet kan bestaan. Ja, heren, die kant zit er ook aan. Dat mag worden afgebroken. Mag worden weggenomen. Want heren, ook bij ons mensen, er zit dikwijls nog zoveel zelfbedoeling bij. Nog zoveel dingen die wij menen wel aan te kunnen dragen. Of die mee moeten doen. Maar heren, het gaat om de eer en de heerlijkheid voor u. En daarin wilt u ons inzetten. Zo wilt u ons bouwen. Opdat wij meer en meer gaan leren ontdekken het van u te verwachten. Wilt u zo zijn. Met uw zegen ook bij allen die vanavond in deze dienst een taak mogen verrichten. Heer, wilt u ze daarbij ook helpen en nabij zijn, zodat alle dingen ten goede mogen zijn. En ook ten goede mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Wilt u dan zo al het verkeerde van ons wegnemen, heren? Want ja, wij zijn mensen met van alles en nog wat. Maar wilt u ons aanzien in uw gunst, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo doortrekken in hart en leven tot de lof. En tot de verheerlijking van uw naam. Weer daarbij de boze, die op allerlei manieren altijd weer probeert om uw werk door elkaar te gooien. Maar heren, wij mogen weten, door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat Hij de overwinnaar is. En dat de boze het zal verliezen definitief, omdat u en uw werk zullen overwinnen. Heer, mag daar ook de verkondiging aan dienstbaar zijn, tot lof en verheerlijking van uw naam uit genade, om Christus Jezus wil. Amen. Wij willen, gemeente, vanavond met elkaar de Bijbel, het woord van de Heere God, gaan openen, en wel in het Oude Testament, in het tweede Kroniekenboek, hoofdstuk 20. En zoals ik al zei, een gedeelte lezen uit de levensgeschiedenis van een van de koningen van Juda, koning Jozefat. U en jullie zullen vast wel weten, hè, van ooit is het grote rijk van koning David, Salomo, in tweeën gesplitst. En ontstond het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël. En soms trokken die twee ook wel eens samen op. En soms stonden ze helemaal tegenover elkaar. Wij kennen allemaal wel een van de bekende koningen van het tienstammenrijk, koning Achab, die met zijn vrouw de Baaldienst, de afgodendienst, heel sterk heeft ingevoerd. En het wonderlijke is dat de koning op dat moment die over het tweestammenrijk regeerde, Jozefat was, en juist een koning was die, wat ook wel eens gebeurde als je koning van het tweestammenrijk was, uit het nageslacht van David, ook wel eens meeging in de afgodendienst. Dat koning Jozefat juist het volk opriep om de Heere te dienen. Maar toch waren eigenlijk die rijken weer met elkaar verbonden, want een van de kinderen van Achab was getrouwd met een van de kinderen van Jozefat. Ja, dan heb je al een verbintenis. En zo zijn ze ook samen opgetrokken tegen de vijanden van Achab, waarbij uiteindelijk Achab is omgekomen en koning Jozefat door de Heere gespaard werd. En zo gaan we lezen uit het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13, waaruit we merken dat ook koning Jozefat opnieuw in grote zorgen gekomen is. 2 Kronieken 20, hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam een Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, zij zijn bij Hazazon Tamar, het is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Toen ging Jozef tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere voor de nieuwe voorhof. En zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Ze zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd voor uw naam en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen, daarom trokken ze bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan eerst om met elkaar zingen uit Psalm 83. En na het gelezen Bijbelgedeelte zult u ook wel een beetje begrijpen, denk ik, waarom we naar Psalm 83 gaan. En daar zingen wij in het eerste vers: Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. Wees toch niet stil, hij wil ontwaken. Want zie, o God, uw haters maken een krijgsgetier om zich te wreken. Ze durven verstout, moedig, de kop opsteken. En vers 2, een aanslag is verwoest en boos. Zij zoeken heimelijk, stiekem en loos uw volk, dat zij zo bits verachten te dempen met vereende krachten. En vers 10... Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk, dat ieder schaamrood rugwaarts wijk. En wat er verder volgt in de verse 1, 2 en 10 uit Psalm 83. Gemeente, uit het met elkaar gelezen Bijbelgedeelte lees ik nog één keer vers 12, 2 Kronieken 20 vers 12. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Hoop op God. Hoop op God. Gemeente, een grote groep mensen heeft zich verzameld op het Tempelplein in Jeruzalem. Klein, groot, jong, oud, mannen, vrouwen, kinderen, ze zijn er allemaal. Heel Juda lijkt wel uitgelopen. Maar daar op dat Tempelplein, daar bij de Tempel in Jeruzalem, met al die mensen bij elkaar, daar heerst toch een gespannen sfeer. De koning, koning Jozefat, is ten einde raad. Hij weet maar één ding te doen. De Heere God zoeken. In het gebed. Zojuist heeft hij hier een indringend gebed uitgesproken. Ja, gemeente, ik denk dat je dat wel begrijpt. Zoiets maakt indruk. Een koning die in de nood het volk bij elkaar roept voor een gebedsdienst, een gebedssamenkomst, en dan zelf ook voorgaat in gebed. Als zoiets gebeurt, zou gebeuren, ja, dan vergeet je toch zomaar niet. Ja, maar wat is er dan aan de hand? Nou, met enkele pennenstreken schetst de kroniekschrijver, de schrijver van dit Bijbelboek, ons de situatie. Totaal onverwacht was het gebeurd. Niemand had erop gerekend. Niemand had het ook zien aankomen, had ook maar iets gemerkt. Een groot en machtig leger, tot de tanden toe bewapend, staat in Engedi. Staat in Juda. Ammonieten, Moabieten, bewoners uit het Seirgebergte, ze hebben zich verzameld en zijn gezamenlijk tegen het koninkrijkje Juda opgetrokken. Met als doel de vernietiging van Juda. Onverwacht staan ze in de achtertuin van Juda. In Engedi, je weet misschien wel, hè, dat gebied waar heel lang geleden David, een van de voorvaders van koning Jozefat, zich verborgen hield in die spelonk, toen hij moest vluchten voor koning Saul. Engedi, vlak bij de Dode Zee. Het is eigenlijk niet zo moeilijk, gemeente, om naar wat er inmiddels alweer ruim anderhalve maand geleden gebeurd is, op zaterdag 7 oktober, ons dit een klein beetje te kunnen voorstellen wat hier toen gebeurde. Ook laffe aanval door Hamas. Alleen in de tijd van het Bijbelgedeelte, in de tijd van koning Jozefat, kwam het van de oostkant, precies van de andere kant, zeg maar. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dat was nu op 7 oktober, maar het was hier in het Bijbelgedeelte eigenlijk ook de vraag. Was er dan niemand die eerder alarm geslagen heeft? Heeft de inlichtingendiensten nooit iets van ontdekt dat de Moabiet en hun bondgenoten een groot leger aan het mobiliseren waren? En bovendien, koning Jozefat, zo zouden wij zeggen, zo kijken wij er een beetje tegenaan. Koning Jozefat is juist zo goed bezig. Je kunt het onder andere lezen in het voorgaande hoofdstuk. Door als koning het volk op te roepen tot de dienst aan de Heere God. Maar natuurlijk hoorden ze daar in Juda en zagen ze daar in Juda ook wel wat er allemaal gebeurde in het tienstammenrijk Israël. En hoe daar de Baaldienst hoogtij vierde. En trouwens ook in hun koninkrijk was het ook wel geweest. Maar Jozefat was juist een koning die weer terugriep tot de dienst van de Heer. En daarbij gaf hij zelf het voorbeeld. En dan ineens die geweldige legermacht in Engedi. Het prachtige natuurgebied, misschien bent u tijdens een reis naar Israël er ooit wel eens geweest. Het prachtige natuurgebied is ineens oorlogsgebied geworden. Wat nu? Dat was toen de vraag. Dat kan ook vandaag de concrete vraag zijn. Dat kan, gemeente, ook zomaar de vraag zijn van jouw leven. In de situatie waarin je zit, waarin je verkeert. Door wat er op je afgekomen is. Door wat er gebeurd is of gaande is in je leven. Je kunt toch zomaar in de zorgen, zo zeggen wij dat, in de zorgen terechtkomen. En hoe moet het dan? En vergeet niet, gemeente, toen in die tijd van Kronieken, in de tijd van koning Jozefat, toen was het ten diepste het doel de vernietiging van Israël, de vernietiging van Juda. Want wat had God gezegd, onder andere bij monden van de aartsvader Jacob, Juda, jij bent het, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Uit dit stamgebied zou eenmaal de Messias geboren worden. En wat had de Heere God tegen koning David gezegd? Dat zijn huis voor eeuwig zou bestaan. Omdat uit dat geslacht van koning David, de koning der koningen, de zaligmaker geboren moest worden. En wat is van meet af aan het oogmerk van de boze, van de Satan geweest? De vernietiging van dat rijk. Opdat hij niet zou kunnen komen. Hij die er altijd weer op uit is om het werk van God stuk te maken, door elkaar te gooien, te voorkomen dat de Messias geboren zou worden. Dat zijn werk ook vandaag door zou gaan, doorgang mag vinden. En vergeet niet, gemeente, wat was ooit de belofte van de Heere God aan Abraham, de vader van dit volk? Abraham die God geroepen had uit Ur en gebracht had naar het land dat hij hem zou wijzen, het land Kanaan. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En dat is gebeurd. En Gode zij dank, dat mag nog gebeuren. Daarom, gemeente, mag ook hier vandaag op deze zondag en zondag en zondag in ochtend het woord van de levende God verkondigd worden. En op zoveel plaatsen meer, opdat jij door dat woord, door de God van dat woord gezegend zou worden. Zo gezegend dat je hem, de Heer Jezus Christus, mag leren kennen en met en uit hem mag leren leven. En zo gebeurt dat nog steeds. In Christus, Israëls Messias, worden de volkeren gezegend. Die zegen stroomt vanuit Jeruzalem, middels de verkondiging van zijn woord, de wereld in. Zou die zegen, gemeente, daar moet je vandaag de dag ook wel eens aan denken, hè? U misschien, jij misschien ook wel. Zou die zegen niet de haat tegen het Joodse volk verklaren? Dat uit dat volk alle volkeren gezegend zullen worden. In een poging om de bron van de zegen droog te leggen. Door de vernietiging van het Joodse volk. Maar dat betekent ook dat de boze niet stil zit, gemeente. Als je hem mocht leren kennen, als je zijn genade mocht leren kennen en daaruit leren leven, dat de boze vast en zeker ook niet stil zit in jouw, in mijn leven. Waardoor er ook bij ons, ja, gewoon al zoveel vragen kunnen zijn. Waarom gebeurt dit? Waarom moest mij dat overkomen? Waarom liep mijn huwelijk stuk? Raakte ik mijn baan kwijt, mijn bedrijf? En dat speelt soms nog des te meer, gemeente. Als je juist in je leven met de dingen van de Heere God bezig raakt. Met zijn dienst. Met zijn koninkrijk. God zo leeg is. Uiteindelijk zo doelloos. Omdat al het goud van deze wereld, hoe mooi het ook kan schitteren, uiteindelijk voorbij gaat. En het niet is. Omdat je niet langer kon verschuilen achter dat masker en in twee werelden leven. En het mocht komen tot die radicale breuk, die radicale keuze, het leven met de Heer. Niet de Heere God een beetje erbij, bij de hand, een beetje op de achtergrond, zo af en toe er eens aan denken, verder je eigen leven. Nee, maar gaan voor en met hem. En dat betekent ook dat je andere keuzes leerde maken. En dat je verlangt, meer en meer verlangt om te gaan in het sporen van Gods geboden, net als koning Jozef had. En inderdaad, gemeente, dat God zegent gehoorzaamheid. En ja, ja, en dan toch die tegenslag. En dan toch die moeite. En dan toch dat verdriet. Donkere wolken. Ja, en hoe gaat dat dan in het leven van ons, gemeente? Weg is de vreugde, weg is de blijdschap. En bij tegenslag te komen dikwijls ook de vragen toch mee. Waarom? Hoe kan dit? Wat heeft het allemaal voor zin als dit het gevolg is? Zo kun je er wel eens staan en zitten in het leven. Had God dat niet kunnen verhinderen? In mijn leven? Bij koning Jozef wat? Bij Israël? Nou, gemeente, wees eerlijk, hier zomaar een antwoord op geven, op plakken. Daar moeten we denk ik wel heel voorzichtig mee zijn. Wat we in de Bijbel lezen, is dat de Heere ons kan tegenkomen als we ongehoorzaam zijn. Als we niet in zijn wegen willen wandelen. Daar zie je ook meerdere voorbeelden van in de geschiedenissen van de Bijbel. Van het volk Israël ook in het Oude Testament. En ik noemde daarbij ook al de vijandschap van de boze. Want ja, die koning Jozef, wat zeggen we, die was juist zo goed bezig. Die was juist een voorbeeld in de dienst van de Heere. En die wilde het volk in meenemen om ze ook daar te brengen. Ja, maar vergeet ook de tegenstand, niet de tegenstander. Die het niet kan uitstaan dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid. En die daarbij alles in het werk stelt. Ook bij ons. Hoe vaak leeft het bij u, bij jou misschien ook wel niet in je hart. Ja, als ik nou maar trouw ben aan God, dan zal God ook wel trouw zijn aan mij. Zo'n beetje van wat wij in het gewone leven willen zeggen, voor wat hoort wat. Dan zal het ook wel goed met me gaan. Maar wat leerde nou de Heer Jezus zelf toen hij op aarde was? Zijn volgelingen, zijn discipelen en na hen zijn volgelingen. Hij zei, in de wereld zul je verdrukking hebben. Beproeving. En gemeente, als je de Bijbel doorleest, dan zul je het gaan ontdekken. Nergens heeft de Heere God zijn kinderen een kalme reis beloofd. Want weet je, gemeente, geloven, vertrouwen op het woord van de Heere, dat is het gaan van de smalle weg. Dat is geen gemakkelijke weg. Dat is soms, zo ervaren wij dat, een weg vol obstakels, moeite en wat al niet meer. Maar tegelijkertijd is het wel een weg die toekomst heeft. Want hij zegt erachteraan, ik heb de boze overwonnen. Geen kalme reis, maar wel een behouden haven. Maar wat doet u? Wat doe jij in die zorgen? In die vragen? Hier hoor ik het. Hier hoor ik het doorklinken in het Bijbelgedeelte. Maar waar menselijk uitzicht eigenlijk hopeloos is. Mijn hoop, die is op u. Hoop op God. Kijk maar wat Jozef al doet. Als hem alle mogelijkheden uit handen geslagen zijn. De weg omhoog. Die is open. Die is gemeente nooit afgesloten. Ja, soms kunnen wij het wel zo ervaren. Het lijkt wel of het gebed niet doorkomt. Of de hemel van koper is. Ja, maar dat ligt niet aan de Heer, hè? Ook dat kan een stukje beproeving zijn. Maar die weg naar boven is open. Die heeft Hij, Christus Jezus, opend gemaakt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg loopt ook niet dood. De weg naar God toe. Jozefat gaat niet zo snel mogelijk een leger mobiliseren. En er volgen ook geen demonstraties of protestmarsen, nee. Jozefat verzamelt het volk op het tempelplein en hij bidt. Juist op die plek waar koning Salomo bij de inwijding van de tempel bad. Luister u dan vanuit de hemel. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af. Denk aan uw blijken van goedheid aan David uw dienaar. En wat doet Jozefat? Wat mogen wij, u, jij, ik doen? Staan op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan. Een beroep. Op Gods genadige trouw aan zijn verbond. Het is niet zomaar dat koning Jozef had in vers 6 bidt, Heere, God van onze vaderen. Daarin roept hij tot die God die trouw is. Ik zal zijn die ik zijn zal, vandaar onze God. Dat is niet, dat denken wij misschien wel eens een beetje. Is dat niet een beetje aanmatigend? Of jij kunt zeggen dat God wel voor jou is, maar zo wordt het hier niet bedoeld. Niet aanmatigend in de zin van ja, wij claimen God wel. Wij spannen hem wel voor onze karretjes. Dat hij doet wat wij willen. Nee, zo niet. Jozefat weet heus wel dat hij, zowel als het volk, niet altijd trouw waren aan de wegen van de Heer. Maar hij pleit op Gods verbond, op zijn woord. Het is niet van vandaag of gisteren dat de Heere de God van zijn volk is. Hij was al de God van onze vaderen, ons voorgeslacht. En hij heeft ook toen grote dingen gedaan. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk verdreven En dat voor eeuwig aard nageslacht van Abraham, die u lief had gegeven? Zo spreekt hij God aan, op de belofte, op het woord dat hij zelf gegeven heeft. U bent niet alleen God in de hemel, ver weg, onbereikbaar, maar u hebt uw macht getoond, uw heerlijke macht, hier op aarde. U hebt uw liefde, uw zorg laten zien voor uw volk, uit Abraham voortgekomen. En u bent onder dat volk gaan wonen, in het huis wat voor uw naam gebouwd is. Want toen die tempel werd ingewijd, toen werd die helemaal vervuld met die wolk die als het ware God omringde, zodat God kwam wonen te midden van zijn volk. En toen al is gezegd dat als er zorgen zijn, wij voor dit huis uw aangezicht, bij dit huis voor uw aangezicht zullen staan. Omdat u een God bent, die hoort en die verlost. Hoor je dat, gemeente? Hoop op God. Voor Israël. Voor jezelf. Voor de wereld. Ja, misschien vind je het wel moeilijk om te bidden. Zoals de koning hier doet. En dat kan misschien wel te maken hebben met wat wij dan noemen een teleurstellende ervaring. Omdat toen je bad, het toch anders ging dan je eigenlijk gehoopt en verwacht had. Inderdaad, gemeente, ook dat is een les die we telkens in het leven weer moeten leren. Bidden is geen automaat. Het gaat niet zoals ik wil altijd, maar zoals hij wil. En dat is geen sprong in het diepe. Dat is pleiten op en vertrouwen in zijn woord. Zijn verbond, bezegeld met het bloed van de middelaar, die de toegang tot de genadetroon heeft geopend, zodat u en jij en ik met vrijmoedigheid tot hem mogen gaan. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan blind bent voor de werkelijkheid. Jozef had ook niet, hij ziet het grote leger heus wel op zich afkomen en op zijn land, zijn gebied. Menselijkerwijs gaat het helemaal verkeerd. Verlos ons toch van onze vijanden. Bewaar ons voor oorlog. Nee, dat zouden wij misschien wel gezegd hebben, maar dat bidt hij niet. Hij vraagt om recht. Zult u geen recht doen over hen? Recht doen. Dat is wonderlijk. Recht, dat snap je wel, hè? Daar zit het, ja, wanneer wordt er recht gedaan? Nou, als je iets verkeerds gedaan hebt en je krijgt straf, dat is dan terecht. Of als het nog erger is en je moet voor de rechter komen, dan doet de rechter een uitspraak. Ja, dat is één kant van recht doen. Het straffende recht, noemen we dat. Je hebt dat verdiend, omdat je niet deed wat je moest doen. En, ja, gemeente, trek het maar wat naar de geestelijke lijn, toch? Daar kun je soms ook mee zitten als mensenkind, toch? En je beseft het leven, ons leven, van hier en nu, dat gaat voorbij. En dan zullen we eens ook staan voor de rechte stoel, zegt de Bijbel, van de levende God. Wie zal voor God bestaan als hij recht doet? Maar er zit nog een andere kant. In de Bijbel heeft het twee kanten. Er zit ook de kant aan, recht doen, het opnemen voor zijn volk. Het opnemen voor hen die het misschien eigenlijk helemaal niet verdiend hebben. En hoe vaak heeft God het niet opgenomen voor zijn volk? In een van de psalmen wordt er ook over gezongen. Nou driftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaar, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen. Hij ziet je, gemeente. Ook in je zorgen, in je vragen, in je moeite. Het zijn volken. Zij hebben het recht niet om ons onder de voet te lopen. Het zijn volken die tijdens de woestijnreis gespaard moesten blijven. Toen ze de doortocht van het volk Israël op weg naar het beloofde land beletten. Dus we hadden eigenlijk wel een betere behandeling verwacht. Maar ons komt de wraak niet toe. Hoor je dat? Jozefat geeft daarmee eigenlijk het stuur, het roer uit handen. In Gods hand. Die op zijn tijd, op zijn wijze recht zal oefenen. Het gaat om uw naam en om uw zaak. De vervulling van uw woord en uw belofte. En gemeente, als we dan kijken naar deze tijd, ook naar de situatie in het Midden-Oosten. Ja, wie zal het zeggen, gemeente? Ik weet het ook niet. Maar het zou kunnen dat God er ook een bedoeling mee heeft. Want er staat nog altijd dat het deksel van dat volk weggenomen moet worden. Dat ze massaal de Messias, de Heer Jezus Christus, zullen gaan erkennen en belijden. En wie zal zeggen, moet er ook deze dingen daaraan meewerken in Gods hand? In de dingen die vandaag gebeuren. Wij kunnen het niet. Daar was ook koning Jozefat achter gekomen. In ons is geen kracht tegen deze overmacht. Wij weten niet wat wij moeten doen. Dat blijkt ook wel, ook vandaag de dag toch, uit alle politieke bemoeienissen en politici en wereldleiders die zich ermee mee willen bemoeien. In ons is geen kracht. Dat zegt Jozefat ook. Dat is geen fatalisme. Zo in de zin van, ik zie het echt niet meer zitten. Nee, gemeente, dat komt van binnenuit, uit zijn hart. Dat is geloof. Want geloof, weet je, gemeente, dat kijkt met twee ogen. Met het ene oog zie je de werkelijkheid. Een onoverwinnelijke vijand, een overmachtige vijand. Zo kan het ook in geestelijk opzicht zijn, hè? Dat je wel eens bespringt. Ik kom om. Het gaat niet, het gaat verkeerd, ik ga onder. En nochtans, denk aan Psalm 42, hoop op God. Kijk, dat is het andere oog, het tweede oog. Dat is gericht op de Heer. Op u zijn onze ogen gericht. Daar staar je niet blind op uitzichtloze situaties, zoals de werkelijkheid zich lijkt voor te doen. Daar zie je op hem, die dood en graf heeft overwonnen. En die het gezegd heeft, mijn genade is voor jou, voor u genoeg. Door de dood heb ik ook voor u, voor jou het leven bereid. Mijn woord is vast en zeker, verankerd in mijn offer op Golgotha. En daardoor is de weg open, open naar boven, hoop op God. Niet te vergeefs, zeker gemeente. Het leven met de belofte, met het woord van God, dat is lang niet altijd gemakkelijk zoals wij het als mens dan ervaren. Maar, dit is zeker. Zijn belofte van shalom, vrede, voor Israël en voor de wereld, komt uit omwille van de Heer Jezus Christus, die de weg geopend heeft, ook voor u, voor jou. Amen. O mijn ziel, wat baart ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. Psalm 42, het derde vers. En ook het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42. Kunnen we gemeente samen danken en bidden. Grote, trouwe, almachtige Heer in de hemel, wij mogen het met elkaar zingen. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En zo mogen wij het ook tot u komen, Heer. In verwondering. Dat door u, door uzelf in uw Zoon, de weg naar u geopend is. En dat wij niet anders hoeven te doen, Heer, dan onze vinger te leggen bij uw eigen woord. Heer, daar staat het. Wie u bent en wat u doet, ook in onze zorgen, in onze vragen, in onze ziekte, in onze psychisch lijden. Heren, wat kan er veel zijn, wat soms de weg lijkt te blokkeren, dreigt te blokkeren, maar Heer, u wil zelf doorbreken met de kracht van uw woord. Onze ogen zijn op u. Ja, Heren. Dan kunnen we niet alles verklaren. En dan hebben we niet altijd een antwoord. Maar dan is er toch de kracht om door te gaan. Vanuit u en door u. Ik wil zo met ieder van ons zijn. U kent ons allemaal, u weet ook wat wij nodig hebben, Heer. Ook als wij vanuit deze zondag, als u het ons heeft, een nieuwe week verder weer mogen ingaan. Taken roepen, werk roept. Misschien ook bezoeken in een ziekenhuis aan artsen. In alle opzichten, Heere, wees ons nabij. Ik wil ook zijn met de volkeren van deze wereld. In bijzonder ook met de volkeren in het Midden-Oosten. In de grote nood door de oorlog en ook in Oekraïne. Heere, wij vragen ons af, hoe lang moet dit nog doorgaan? Wij weten het niet. Ook in deze zijn onze ogen op u. En wij verwachten het van u. En we bidden u, Heere, trek door. En mag er door alles heen ook meewerken aan de vervulling van uw belofte. Dat ook velen uit uw volk u, de Heere Jezus, mogen gaan belijden. Heere, wilt u ook zijn met de dingen die kunnen spelen in de gemeente. We denken aan de vacatures in de kerkenraad. Geeft u daarin ook dat ze vervuld mogen worden. En dat degenen die benoemd of gekozen zijn, niet in de allereerste plaats zich afvragen of ze wel geschikt zijn, maar dat ze met deze roeping tot u mogen gaan. Want Heere, hoe vaak blijkt niet, juist in het gaan in de weg, dat u krachten geeft, dat u geschikt maakt om te mogen dienen in uw dienst, dat er zegen uit voort mag komen, in persoonlijk en soms ook zelfs in gezinsleven. Wilt u genadig het verkeerde vergeven? Wilt u ons nabij zijn? Ons ook onze verantwoordelijkheid doen verstaan als wij deze week geroepen worden om onze stem uit te brengen. Heren, er is veel wat misschien zou kunnen weerhouden. Door de gedachte wat de regering ervan kan maken of juist niet van kan maken. Maar hier laten we maar beginnen om ze op te dragen in onze gebeden. Ook in dat opzicht geldt, onze ogen zijn op u. En u werkt middellijkerwijs door middel van mensen. Ook een regering kunt u daarvoor gebruiken. Zegen dan zo, Heren. En wees nabij uitgenadig om Christus Jezus wil. Amen. Wij mogen gemeente onze gaven gaan geven in de dienst van de offeranden voor de naaste en voor het werk in de gemeente. De Heren zegen u ook in het geven van uw gaven. En dan zingen we ons slotlied uit op toonhoogte 151. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. 151. Gemeente, gaat er u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.